Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen dus, zoals aangekondigd, Psalm 89, vers 8 en 9. Met de kerk van alle eeuwen doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Deze avond met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. Schriftlezing komt deze avond tot ons vanuit het vierde hoofdstuk van de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 4 is de schriftlezing na de belijdenis van het geloof uit de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel. En in ieder van u en van jullie spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de Schriften, en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. En we lezen nu dus 1 Petrus 4. Dewijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft, zo wapent gij u ook met dezelfde gedachten, namelijk dat wie in het vlees geleden heeft, die heeft opgehouden van de zonde. Om nu niet meer naar de begeerlijkheden der mensen, maar naar de wil van God, de tijd die overig is, in het vlees te leven. Want het is ons genoeg dat wij de voorgaande tijd van het leven der heidenen wil volbracht hebben, gewandeld hebbende in ontuchtigheden, begeerlijkheden, wijnzuiperijen, brasserijen, drinkerijen en gruwelijke afgoderijen, waarin zij zich vreemd houden als gij niet medeloopt tot dezelfde uitgieting der overdadigheid en u lasteren, dewelke zullen rekenschap geven aan degene die bereid staat om te oordelen, de levenden en de doden. Want daartoe is ook de doden het evangelie verkondigd geworden, opdat zij wel zouden geoordeeld worden naar de mens in het vlees, maar leven zouden naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Zij dan nuchter en waakt in de gebeden. Maar vooral, hebt vurige liefde tot elkander, want de liefde zal menigte van zonde bedekken. Zijt herbergzaam jegens elkander, zonder murmureren. Een iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers van de menigelei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht die God verleent, opdat God in alle geprezen wordt door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat gij ook in de openbaring van zijn heerlijkheid u mocht verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest van God rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u lijde als een doodslager, of dief, of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zich hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Tot zover de lezing van het woord van de Heere voor deze avonddienst. Tekst voor de prediking vindt u in dit gedeelte wat zojuist gelezen is, de laatste drie versen van 1 Petrus 4, 17, 18 en 19. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zich hun zielen hem als de getrouwe schepper aanbevelen met weldoen. Tot zover de woorden van onze tekst. Wij willen de Heere bidden om zijn zegen. En uiteraard in de voorbeden denken aan de familie Bassa, die toch eigenlijk zo plotseling met het overlijden van hun vader en grootvader werd geconfronteerd. Laten we samen bidden. Heere, u brengt ons samen voor de tweede keer op deze zondag. Samen, ja, nog wel in een bijzondere zin. En we danken u ook in deze avonddienst dat er toch weer heel wat meer mensen in de kerk mogen zijn dan een aantal weken geleden. En we bidden, Heere, geef dat hun aantal vermeerderen mag en dat de tijd dichtbij is dat we allemaal weer in de kerk kunnen komen. En samen kunnen luisteren en bidden en zingen. Maar we danken u dat het zo is. Dragen elkaar aan u op zoals we hier binnen de muren van dit kerkgebouw zijn. Maar denken ook aan allen die thuis zijn en met deze dienst verbonden zijn, kunnen luisteren. Ook de dienst nog zichtbaar kunnen meemaken voor een deel. Heere, zegen al die middelen. Want het staat er wel met grote nadruk, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. En dan denken we allereerst aan het vergaderd zijn in de kerk, in de naam van de Heere. Omdat uw naam over de dienst is uitgeroepen, onze hulp is in de naam van de Heere. Maar uw naam is ook uitgeroepen over allen die thuis zitten en die het begin van de dienst gehoord hebben. Heere, verheerlijk uw naam in de bekering van zondaren, of we nu hier zijn of thuis. U hebt meer dan één pijl van uw woord om die af te schieten op harde zondaarsharten en harde zondaarsharten te verwonden, zodat harten verbroken worden en we bedelaar of bedelares worden aan de troon van uw genade. Geef dat, Heere. Want het gaat vanavond over een boodschap vol ernst. Over het oordeel wat begint over het huis van God. Over die open vraag waarop we het antwoord weten. Indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Druk de ernst van die boodschap op ons hart, Heere. En laat het ons aan mogen sporen als wij nog zonder u leven. Ook al zijn we misschien net de kerkgangers. En scharen we onszelf niet onder de goddelozen en de zondaren. Wil u het op ons hart drukken. Opdat we gaan zien wat onze wezenlijke nood is. Ook onder de omstandigheden waarin we verkeren in deze wereld. In de pandemie. Het zoeken van uw zaligheid. Of het zoeken van uw zaligmaker. De Heere Jezus Christus. Heere, geef wanneer we daar iets van mogen kennen, dat we des te meer mogen zoeken om in hem geborgen te zijn. Voor tijd en eeuwigheid. Om onze zielen aan u, de schepper en de verlosser, toe te vertrouwen. Zegen ons zo in deze dienst. Wil u zijn, Heere, met allen die moeilijke wegen gaan. We hebben Psalm 103 gezongen aan het begin van de dienst. Goede gewoonte. Maar we weten, dan is er iemand overleden. Dit keer onze broeder Bassa, die op 82-jarige leeftijd uit dit leven werd weggenomen. U kende hem, Heere, zoals u ons alle kent. U doorgrondt en kent ons. U weet dat hij in alle eenvoud bij het woord leefde, wat hem lief was. U weet ook hoe dat ligt in zijn hart. Heere, denk nu aan de kinderen, aan de kleinkinderen, aan de hele familie. Wil u hen troosten in dit grote verlies? Maar wil u ook geven dat de roepstem geheiligd mag worden? Dat er ook in de kring van de familie iets mag doordringen van. Indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Geef geen rust, Heere. Voordat we het weten. Wat het betekent om als een verloren zondaar zalig te worden. Alleen door het bloed en de gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Zegen ook alle andere moeite en zorgen in de gemeente. Echtpaar uit de gemeente dat een kindje verwacht zal morgen naar het ziekenhuis gaan. Omdat er complicaties zijn. We dragen hen aan u op, Heere. Ga u met hen mee. Laat het mee mogen vallen. Laat de zorgen beschaamd worden. En laat hun ogen op u gevestigd zijn. Zegen u alle gezinnen waar kinderen geboren zijn. Of kinderen verwacht worden. Heere, wil u met hen zijn. Met de moeders. Met de vaders. En zoals we het vanmorgen vanuit uw woord overdachten geef. Dat ouders onder ons. Grootouders onder ons. Ook gemeenteleden wellicht die zelf geen kinderen hebben. De kinderen en de jongeren van de gemeente bij u mogen brengen. In de gebeden. Niet als mensen die rechten hebben. Maar die hun kinderen. Of de kinderen van de gemeente. Of de jongeren onder ons. Aanbevelen aan de getrouwe schepper. En verlosser. U, de drieënige God. Zegen u ons in deze tijd van crisis. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we aan de dingen gaan wennen. En zo gaan wennen dat we eigenlijk de ernst van de situatie die er nog steeds is, niet voldoende onder ogen zien. Bewaar u ons ervoor, Heere, dat er een nieuwe uitbraak komt. deze zomer, deze vakantietijd. Als heel veel mensen in Nederland met vakantie gaan. O God, bewaar ons en onze kinderen en de gemeente daarvoor. En geef, Heere, wanneer we zien dat toch ook in allerlei landen, Amerika, België, weer nieuwe uitbraken komen, dat we waakzaam zijn. En in deze crisistijd beseffen, hoewel we vragen kunnen overhouden, jazeker, dat er toch iets zichtbaar wordt dat u laat zien dat u God bent. U die geen rekenschap geeft van wat u doet. U die ook deze crisis laat gebeuren om ons te roepen tot bekering. Ons wakker te schudden. Allereerst in het huis van God. Want de wereld hoort de boodschap van de bekering niet meer. Wil die ook niet horen. En wat zou het erg zijn als we in de kerk de roepstemmen ook langs ons heen laten gaan. Heere, geef ons niet over aan de gezapigheid van de valse rust. Maar wek ons op door de kracht van uw woord en geest. Gebruik daartoe ook de dienst van vanavond. Wil u met onze regering zijn, ons land, ons volk? Wil u geven dat de regering uw zegen mag inwachten? Geef wijsheid om goede beslissingen te nemen en die beslissingen ook te handhaven. Maar wil u vooral geven, Heere, dat er in ons land en onder ons volk iets van een geestelijk ontwaken mag komen. Dat zal in de kerk moeten beginnen. Want daar begint het altijd. Net zo goed als het oordeel begint in het huis van God, begint een wederkeer daar ook. O Heere, geef dat het onder ons en in ons land en onder ons volk mag gebeuren. En laten vooral degenen die bidden geleerd hebben op de school van de Heilige Geest voorbidder zijn voor de velen onder ons en zeker ook in Nederland die nog voor eigen rekening leven. Misschien wel de begeerte, de boze begeerte van hun eigen hart altijd nog volgen. Heere, ontferm u over ons. We vragen dat niet omdat wij dat verdienen of waard zijn. We moeten het belijden, Heere, wij allen tezamen. En laat dat leven in ons hart. Wij hebben gezondigd. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wij hebben majesteitsschennis gepleegd tegen u, de hoogste majesteit. Wij hebben u bedroefd. Wij hebben u vertorend. Maar denk aan uw verbond, Heere. Denk aan uw genade. En erbarm u over ons allen. Wil u dat doen? Om de naam, de heerlijkheid en de glorie van uw veelgeliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. We bidden het in zijn naam. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 119. Psalm 119, daarvan de versen 60 en 63. 119 vers 60. Al het goddeloos volk verdoet ge als schuim van de aard. Die zal ik uw getuigenissen vrezen. En 63. Ik ben uw knecht. Geef mij dan recht verstand. Zo zal ik uw getuigenissen leren. Nu is het tijd. Dat 's Heeren rechterhand haar kracht vertoon. In het goddeloos kwaad te weren. 60 en 63 van Psalm 119. Psalm 33, het tiende vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in duren tijd of hongersnood, in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. 33, het tiende vers. Geliefde gemeente, het gebeurde in Schotland meer dan 100 jaar geleden. Godvrezende vader, weduwnaar geworden. En een van zijn jongens had met alles gebroken. Kerkvaarwel gezegd. Hij kwam nog wel bij zijn vader, was ook goed voor hem, maar over de dingen van de Heere kon zijn vader geen woord meer met hem wisselen. En die vader bad. Ja, dat is dan je roeping. Dat is altijd je roeping als vader en moeder. De eerste roeping van vader en moeder zijn is bidden. Alleen hij bad een heel bijzonder gebed. Hij zegt, Heere, als ik nou ga sterven, mag ik dan een ruim sterven hebben? Zo'n ruim sterven, dat die jongen van mij er zo van onder de indruk is, dat hij tot bekering komt. En dat was echt een gebed wat telkens weer klonk en wat echt op het hart van die oude broeder lag. En toen gebeurde dat hij ziek werd. En zijn kinderen, ook die jongen, ze kwamen trouw. En ze zagen hoe vader lichamelijk minder werd. Maar hoe was het geestelijk? Benauwd. Strijd. Aanvechting. Eigenlijk stierf die donker. Ja, iedereen die hem kende wist wel, hij heeft een goede ruil gedaan. Maar hij stierf in duisternis. En toen was het godstijd. De vader bad en dacht, als ik nou ruim sterf, dan zal die jongen wel onder de indruk komen. Maar de Heere dacht, als die nou ziet hoe benauwd zelfs vader sterft, indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? En toen brak zijn hart. En toen werd hij tot God bekeerd. Toen was het Gods tijd. We willen samen vanuit het woord van de Heere daarover nadenken. Het thema van de preek is: het is nu de tijd. Allereerst om ons te vernederen voor het oordeel van God. Want het begin van onze tekst luidt: het is de tijd, je mag ook vertalen, het is nu de tijd dat het oordeel begint van het huis van God. In de tweede plaats om ons te haasten naar de genade van God. Want indien dan de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? En tenslotte, om ons toe te vertrouwen aan de trouw van God. Dat is het laatste vers. Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zij hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen, dat is aanbevelen, toevertrouwen met weldoen. Dus het is nu de tijd, allereerst om ons te vernederen voor het oordeel van God. In de tweede plaats om ons te haasten naar de genade van God. In de derde plaats om ons toe te vertrouwen aan de trouw van God. Petrus, zo'n bekende apostel, misschien wel de allerbekendste, van wie we ook heel veel weten. Petrus, hij is oud geworden. Het is ongeveer het jaar 63, 64 na Christus, die tijd. en is in Rome terechtgekomen. Hij is daar samen met zijn zoon, zijn geestelijke zoon, Johannes Marcus. En hij heeft in die periode dat hij in Rome is, aan Johannes Marcus verteld hoe het was toen de Heere Jezus nog op aarde was. En Marcus heeft de woorden van Petrus opgeschreven. Het evangelie van Marcus. Wat ook wel eens genoemd wordt het evangelie uit de mond van Petrus. Aanvankelijk was het in Rome redelijk rustig. Keizer Nero regeerde daar wel, maar de eerste 8 of 9 jaren van keizer Nero waren betrekkelijk goed voor de christenen. Keizer Nero stond onder invloed van een aantal wijze mensen en deed het als keizer helemaal niet zo slecht. Maar toen kwam de knak in zijn leven en in zijn loopbaan. Wat er gebeurd is, daar zijn de geleerden het nog steeds niet over eens. Maar in elk geval, hij ging zich ontpoppen als een tiran. Als een halve of hele waanzinnige. Hij dacht dat hij een geweldig kunstenaar was. Dat hij kon dichten en voordragen en zingen en muziek maken. En hij deed de vreemdste dingen om inspiratie op te doen. Op een gegeven ogenblik wilde hij een lied maken over een brandende stad. En hij liet in het noorden van Rome door zijn geheime politie een aantal huizen in brand steken. En stond met zijn harp in zijn hand op het balkon van het keizerlijk paleis te kijken. En de brand werd een enorme vuurzee. Duizenden mensen kwamen om. En het volk, de weduwnaars, de weduwen, de kinderen die geen vader en moeder meer hadden, ze dromden samen voor het paleis, want het gerucht ging door de stad. De keizer heeft het gedaan. En toen gaf hij de christenen de schuld. Daar had hij net iets over gehoord. En de leiders van de christenen werden gearresteerd. Ook gewone mensen. En vreselijk, de Romeinse geschiedschrijvers, heidense geschiedschrijvers, vertellen het. Nero hield een van zijn feesten in de tuinen. En er stonden grote staken opgesteld en daar hingen ze de christenen aan, nadat ze gedrenkt waren in pek en in riet. En dat staken ze aan. En de feestende elite van Rome hoorden het schreeuwen van de martelaars nauwelijks. Zo beschonken waren ze. Het begin van de christenvervolgingen. Nee, die tijd is nog niet aangebroken als Petrus deze brief schrijft. Daar vind je nog geen spoor van. Maar het begin van die vervolgingstijd kondigt zich al aan. En dat lees je in deze brief. In deze brief gaat het over het feit dat christenen moeten lijden. Dat ze zich moeten voorbereiden door veel verdrukkingen in te gaan in het koninkrijk van God. Letterlijk. En Petrus zoekt ze daarin onderwijs te geven. Troost te bieden. Hij schrijft niet aan de mensen in Rome dit keer. Hij schrijft aan de mensen in Klein-Azië. In Pontus en Bithynië, dat zijn streken aan de noordkant van Klein-Azië, het tegenwoordige Turkije. Daar woonden al vroeg veel christenen. En die zuchten blijkbaar ook onder de dreiging of de werkelijkheid van de vervolgingen. Lijden. Laten we het niet vergeten, gemeente, in onze tijd. Dat lijden en strijden bij het leven van een oprecht kind van God behoort. Nee, ik zeg niet dat dat altijd hetzelfde is. Niet altijd zijn er zulke verschrikkelijke vervolgingen als er in sommige perioden geweest zijn in het Romeinse Rijk, of ook later. Niet altijd zijn de vervolgingen uiterlijk, dat je gearresteerd wordt, dat je niet samen mag komen, etc. Misschien zijn vervolgingen van de psychische druk nog wel heftiger. dan uiterlijke vervolgingen. Ik sprak ooit een Roemeens predikant die de zware vervolgingen onder Ceausescu nog meegemaakt heeft, meermalen in de gevangenis zat. En die zei, nu hebben we vrijheid. Maar voor de kerk van Christus was de tijd van de vervolgingen beter. Deze vervolging van de wereldsgezindheid, van het alles moet kunnen, van het leven vol met entertainment, want we moeten bezig gehouden worden, is veel gevaarlijker dan de gevangenis. Laten we het niet vergeten, ouders, ook als we naar onze kinderen kijken. En jonge mensen, besef dat onze zo voortvarende tijd met zoveel mooie ontwikkelingen ook een levensgevaarlijke tijd is. Petrus schrijft erover. En hij zegt, weet u hoe dat nou komt? Dat er zoveel lijden op komst is of al realiteit, al werkelijkheid is. Wel, dat komt omdat het tijd is dat het oordeel begint bij het huis van God. Dat woord tijd in onze tekst, dat heeft een zware lading. Je hebt in het Grieks, de taal van het Nieuwe Testament, verschillende woorden voor tijd. Het woord wat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk bestemde tijd. Door God bepaalde tijd. Nu heeft God de tijd bepaald dat het oordeel begint bij het huis van God. Wat is het huis van God? Ja, als u de Bijbel leest, de hele Bijbel leest, dan is het huis van God natuurlijk allereerst de tempel in Jeruzalem, de tempel van Salomo. En later de tempel na de ballingschap, de zogenaamde tweede tempel. Dat is het huis van God. Daar zingen we van in de psalmen. Dat God gezegd heeft van de tempel in Jeruzalem, hier wil ik wonen naar mijn lust, hier is in eeuwigheid mijn rust. Maar de Joden, het volk van Israël, in de tijd voor de ballingschap, ze vertrouwden op de tempel, weet u. Ze dachten, ja, er is wel veel mis in onze samenleving. En er gaat wel heel veel fout en er is ook wel afgoderij en zedeloosheid. Rechteloosheid. Maar de tempel is er nog. En dan ziet u wat de profeten doen, Jeremia met name. Dan zegt hij, ja, u zegt dat wel. Jullie roemen wel, des Heere tempel zijn deze. Zolang de tempel er is, zal Israël nooit verloren gaan. Maar het oordeel begon bij de tempel. En toen ging alles fout. God gaf zijn heiligdom, de ark van het verbond met het verzoendeksel, denkt u daaraan, over in de handen van heidenen. Stad verwoest, tempel verwoest. En in de tijd tussen Oud- en Nieuw Testament en ook in de Nieuw-Testamentische tijd gaat het dezelfde kant weer op. Die nieuwe tempel van na de ballingschap, dat huis van de Heere, nee, het was niet zo mooi als de tempel van Salomo, maar toch, wat waren ze trots op? Vooral toen Herodes in de tijd dat de Heere Jezus geboren werd, die tempelberg zo schitterend verfraaid heeft. En zelfs de discipelen zeggen het, als ze met de Heere Jezus kort voor zijn lijden en sterven in Jeruzalem komen. Meester, ziet hoedanige gebouwen, prachtige stenen, schitterende architectuur. Er zal niet één steen op de andere gelaten worden. En dat is gebeurd. 40 jaar later, 70 na Christus, de stad verwoest, de tempel verwoest. En als u het Nieuwe Testament goed leest, dan is het zo dat wanneer het daar gaat om de verwoesting van de tempel, dat staat altijd in het licht van de grote oordeelsdag. Het is alsof de verwoesting van de tempel als het ware Gods voorbereiding is om zijn kerk erop voor te bereiden, maar de grote oordeelsdag komt. En nou trekken we de lijn door. Want natuurlijk is het zo dat het huis Gods voor goede Bijbellezers allereerst die herinneringen oproept aan de tempel. Maar we lezen ook in het Nieuwe Testament, zelfs in deze brief van Petrus, u mag het tweede hoofdstuk nalezen, dat de kerk van Christus, de gemeente van de levende God, een tempel genoemd wordt. Gods gebouw, Gods tempel zijt gij. En daar begint het oordeel. God zal zijn volk toch sparen? God zal zijn volk toch niet overgeven? Ja, daar begint het oordeel. Net zoals het in oud-testamentische tijden bij de tempel zich begon te voltrekken, zo voltrekt de Heere het en hij begint bij de kerk. Gemeente, de laatste weken ben ik in verschillende gemeenten geweest en er werd in de kerkenraadskamers nogal eens gebeden in verband met de crisis, begrijpelijk, en ook hele treffende gebeden. En er werd deze tekst nogal eens aangehaald. Het oordeel begint bij het huis van God. En dan ga je nadenken en dan ga je zoeken in de tekst van de Bijbel zelf. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dit, naar mijn diepe overtuiging. Dat wanneer er rampen en tegenspoeden komen, een pandemie komt, dan moet u niet in de eerste plaats naar de wereld kijken. En dan moet u niet zeggen, dit komt vanwege abortus en vult u al die verschrikkelijke dingen die gebeuren maar in. Maar dan moet u naar Gods huis kijken. Dan moeten we naar onszelf kijken. En we zeggen het misschien wel. De Heere heeft ons veel ontnomen. Maar we hebben het woord nog. En begrijpt u me goed, daar ben ik dankbaar voor. Dat het woord nog gebleven is in de kerk en dat het nog verkondigd mag worden. En dat we weer zien dat er veel meer mensen komen. Daar kun je alleen maar in verblijden. Maar worden we nooit eens een klein beetje bezorgd? Heren, u hebt in deze crisis de kerkdeuren gesloten. Maar we hebben het woord nog. Ja, Gode zij dank. Dat God ook de kandelaar wegneemt. Dat het oordeel zo begint bij het huis van God. Dat ook het woord gaat zwijgen. En dan met hele maar heel persoonlijk. Wat heeft het woord in uw leven gedaan en in jouw leven gedaan? Wat hebben de kerkdiensten gedaan toen we ze nog gewoon konden houden? Tot bekering gekomen? Verbroken? Tot geloof gekomen? De toevlucht genomen tot de Heere? Het is tijd, gemeente. Nu is de tijd, in dit heden van de genade, onder de dingen die gebeuren, dat wij ons verootmoedigen. Want er wordt natuurlijk heel wat gezegd en geschreven, ja vooral geschreven, over de crisis. En dan zeggen vooraanstaande theologen, ja het is niet zo makkelijk hoor. En we moeten oppassen dat we grote woorden spreken, dat moet je ook nooit doen. Je moet als dominee of als theoloog nooit meer zeggen dan je van God geleerd hebt. Maar dat betekent niet dat we niks mogen zeggen. En dat betekent niet dat het voor ieder die iets van de vrezen des Heren kent, zonneklaar is. Dat God in de dingen die gebeuren spreekt. En dat hij het zegt tot de kerk en tot de wereld, laat af en weet dat ik God ben. En dat u ons allemaal roept om tot hem weder te keren. Nu is de tijd. om ons te vernederen voor het oordeel van God. Ja, zegt Petrus. En dan wordt hij heel ernstig. Want indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn van de goddeloze? Van degene die het evangelie van God ongehoorzaam zijn. En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Ja, laten we met het laatste maar beginnen. Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Dat lijkt een open vraag. Petrus geeft geen antwoord. Dat antwoord weet hij maar al te goed. Dat weten we uit zijn brieven, maar ook uit zijn omgang met de Heere Jezus Christus en de woorden die hij Marcus, zijn geestelijke zoon, in diens evangelie heeft laten optekenen. En de prediking mag daar niet over zwijgen, ook vanavond niet. Denkt u daar wel eens over? Waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Gods kinderen worden zalig. Komen eeuwig in de heerlijkheid van zonde, schuld, van strijd ontslagen, de strijd erboven. Maar de goddelozen hebben geen vrede, zegt Jesaja. Die gaan de ondergang tegemoet. En daar kun je niet anders dan met een diepe huiver over spreken. Ik denk dat het waar is wat een van de oude schrijvers zegt bij deze tekst. Dat Petrus hier met stille huiver in de vraag eindigt. Waar zullen ze verschijnen? Maar wij moeten er wel antwoord op geven. En dat moet u persoonlijk en jij persoonlijk en ik ook. De goddelozen gaan voor eeuwig verloren. En komen terecht in de poel die brandt van vuur en zilver. In de buitenste duisternis. Waar ze alleen zijn. Volslagen alleen zijn met hun schuld en met het verwijt in hun hart. Had ik maar. Wie zijn die goddelozen? Zijn dat de mensen die vreselijke dingen gedaan hebben in hun leven? Zoals Nero, die duizenden mensen vermoord heeft in koele bloeden, ook in zijn eigen familiekring. Is dat een Hitler, een Stalin, een Saddam Hussein? En noemt u al die mensen die dictatoren maar op? Of denkt u aan iemand uit de buurt waar u woont die een vreselijk liederlijk leven leidt? Ja, dat zijn de goddelozen en de zondaren. Maar als je God niet vreest, ook al leef je zo voor het oog netjes en keurig, ook al houd je je aan alle geboden en ook nog aan een heleboel tradities, op zich niks op tegen hoor. Maar als het niet meer is, als dat alleen maar het dunne vernisje is, wat geverfd is over een onverbroken hart, een onbekeerd leven, dan bent u een goddeloze. Als de rijke jongeling uit het evangelie zich niet bekeert, dan gaat hij voor eeuwig verloren. Denk daaraan. Waar zal hij verschijnen? Ja, maar zegt u, wat betekent dan dat die rechtvaardige nauwelijks zalig wordt? Want dat vind ik toch eigenlijk ook maar een hele beperkte tekst. Is het zo dat het allemaal niet zo ruim is en niet zo makkelijk is? Ja, laten we goed lezen. Als daar staat, de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig, dan betekent dat eigenlijk, dat is de betekenis van het woord wat er staat in de grondtekst, met moeite. Misschien mag je wel vertalen, dat is wel wat vrij, met strijd. Het kost wat. Nee, het betekent niet dat er bij God geen ruimte is. Aan Gods kant is het evangelie onbeperkt in zijn aanbod. Welgemeend. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En in een van de brieven: de Heere wil dat zij allen tot bekering en kennis der waarheid komen. Er is in God een heilswil waarbij je het verlorene zoekt, zonder krimp en zonder beperking. Alle gij dorstigen, kom tot de water. Weet u waar die benauwenis zit? Die zit niet bij God, die zit in ons. De hindernissen en de struikelblokken op weg naar het behoud, die hebben we er zelf neergelegd. En de vorst der duisternis doet er nog een schepje bovenop. Maar in wezen zijn we er zelf verantwoordelijk voor. Nauwelijks zalig worden. Met moeite. Ja, toen ik deze tekst overdacht en er aanvankelijk eigenlijk helemaal niet over durfde preken, dat heb je wel eens. Toen viel me ineens iets op wat ik er na al die jaren dat ik dienen mag in het ambt nog nooit gezien had. Met moeite zalig worden. Moeite voor wie? Ik had het altijd gelezen als moeite voor de zondaar die zoveel tegen heeft. Ja, dat betekent het ook en daar komen we op. Maar met moeite zalig worden. Ik zag de leidende borg. Nauwelijks. Met moeite. Wat heeft het hem aan moeite gekost? Hij zegt het zelf in de weg naar het lijden toe. Hoe word ik geperst? Totdat het al volbracht zij. En u mag het van de week, als u een stil moment hebt, en dat hebt u hopelijk, wel voor uzelf overdenken. De moeite, de strijd, de benauwenis van de Heere Jezus. Vossen hebben holen, de vogelen van de hemel nesten, maar de Zoon des Mensen, de Schepper van hemel en aarde, heeft niet waar hij het hoofd neerlegde. U ziet hem afdalen in Gethsemane's diepte. En Jezus, schrijft Lucas in hoofdstuk 23, zeer beangst geworden zijnde, smeekte: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En dan de klacht, die professor Wisse noemt de schreeuw uit de verlatenheid. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Met moeite, in zware strijd zijnde. Gemeente, als we nadenken over dat nauwelijks zalig worden, dan moeten we daar maar beginnen. Wat heeft het hem gekost? En dan mogen Gods kinderen ook wel eens bedenken, misschien zit u wel midden in de kreukels van binnen. Aangevochten van alle kanten, ingefluisterd, is het ooit wel waar geweest. En u zou het liefst van al die strijd bevrijd zijn, hè? Petrus zegt: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, zo ge in velerlei verzoekingen valt. God kan die strijd zegenen en gebruiken. En weet u wat een van de bijzonderste zegeningen is, als ik het zo noemen mag? Als God je in de strijd ondersteunt en sterkt, als je een blik slaat op de leidende borg. Als je in je benauwdheid op hem mag zien, van wie de profeet zegt: en in al onze benauwdheden was hij benauwd. Ja, dan zeg je, als je iets van de genade van de Heere kent, als u zo geleden hebt, Heere, voor mijn dwarsheden en dwaasheden, voor al mijn zonden, voor al mijn schuld, dan mag het mij ook wel wat kosten. Verneder me maar. Breek maar af wat u in de weg staat. En maak mijn hart verbroken. Maak plaats in mijn leven. Ruim de obstakels maar weg. Nauwelijks met moeite. Maar dan zijn we ook al bij het volgende niet. Alle die de Heere kennen. Of het nu een klein geloof is, een zwak geloof of een sterk geloof. Welke situatie u geestelijk ook verkeert. Alle die de Heere kennen weten er iets van. Met moeite. Het gaat niet zonder strijd. Daar is het hele woord van God volstrekt helder in. Want om maar één ding te noemen. In de bergrede zegt de Heere Jezus dat toch. Gaat in door de enge poort. En dat betekent niet dat zalig worden eng is in de gewone zin van ons menselijk taalgebruik. Maar wel dat het strijd kost. Dat de poort smal is. Dat je om door die poort te gaan een heleboel af moet leggen. Dingen kwijt moet raken. Zonden en schuld moet leren beleiden. De zonde moet leren haten en vlieden. Zoals onze catechismus zegt in zondag 33. Misschien kent u dat oude gedicht. Van Kamphuizen. Uit de 17e eeuw. Daar moet veel strijds gestreden zijn. Veel kruis en leed geleden zijn. Daar moeten heilige zeden zijn. En veel gebeds gebeden zijn. Zolang wij hier beneden zijn. Zo zal het hierna in vrede zijn. Zalig worden kost wat. Vernedering. Ootmoed. Alles verliezen. Buiten Christus. Overal de dood opschrijven. U zegt, ja, dat klinkt niet zo mooi. Moet het dan allemaal mooi klinken naar ons vleeselijk hart? Zo leeft de wereld toch, hè? Entertainment. Een van de ergste dingen voor de Nederlandse samenleving, om maar één voorbeeld te noemen, is natuurlijk dat allerlei sportmanifestaties en allerlei bijzondere concerten van de popgroepen niet door kunnen gaan. Dat moet het snelste weer komen. Want we mochten eens een moment stilgezet worden, te midden van het lawaai van 2020. We mochten eens tot verootmoediging komen. Laat het overschreeuwen in het stadion. Laat het overschreeuwen in die vreselijke muziek. Maar als God gaat werken, dan moet er een heleboel de deur uit. Dan is het met moeite. Met strijd. Weet u waarom? Omdat God zondaar er niet voor over heeft dat ze in hun zonde omkomen. Omdat God de zondaar en de goddeloze wil redden van het verderf. Zo staat het toch in de profetie van Ezechiël. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Ik heb er geen lust in dat u doorgaat in uw zondige leven, gij goddeloze, gij zondaar. Maar daarin heb ik lust, dat u zich bekeert en leeft. Bekeert u, o huis van Israël. En dat zegt de Heere ook in het licht van deze tekst, heel in het bijzonder tot jongeren of tot ouderen, die als ze heel eerlijk zijn tegen de Heere moeten zeggen, Heere, ik ben nog onbekeerd. Ten diepste, ook al leef ik kerkelijk heel trouw mee, ben ik nog een vreemdeling van de genade. Zoekt u. Zoekt u de smalle weg. Zoekt u om voor God te buigen. O, misschien zegt u, al wat ouder geworden wellicht, ja, dominee, dat kan ik mezelf niet brengen. Of, daar kan een mens zomaar niet, hoe zegt u dat? Als de ouderlingen op huisbezoek komen, hoe zegt u dat? Als de dooddoener, om elk gesprek over de echte geestelijke belangen van uw ziel meteen maar te smoren, daar zijn we soms meester in. Weet u wat er dan echt, echt gaande is in uw leven? U wilt niet. Want onder alle onmacht, de Puritijnen waren daarin zo verschrikkelijk helder. Onder alle onmacht zit ons innerlijk verzet. Onze innerlijke vijandschap tegen God. En het erge is, als we daar blind voor zijn, wordt dat nooit schuld. Maar als God in je leven gaat werken en daar moeite geeft met je onbekeerlijkheid, moeite geeft met je onwil, met je onmacht, en alle schuld wordt voor God, dan ga je buigen. Dan ga je zoeken. Is er een weg om behouden te worden? Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven. U zegt het misschien opnieuw. Ja, dominee, maar dat heb je zomaar niet van jezelf. Nee, dat heb je niet van jezelf. Maar als u dat van uzelf niet hebt en niet geestelijk kunt roepen en smeken als een arme bedelaar aan de troon van de genade, zegt Philpott ergens, doe het dan maar met je verstand. Gebeurt dat? Het aanhoudende, indringende gebed. Heren, ik heb het vanavond weer gehoord zoals ik het van de kansen wel vaker gehoord heb. Dat de goddelozen en de zondaar, een onbekeerde zoals ik, voor eeuwig verloren gaat als hij zich niet bekeert. Wil u me bekeren? Weet God ervan, gemeente, dat de troon van de genade in deze crisistijd binnen de gemeenten bestormd wordt. O God, wees mij de zondaar genadig, want nu is de tijd om dringend om genade te spreken. Om dringend onze bedelaarshanden op te heffen. Heren, om mij kunt u het niet doen, maar doe het uit genade. En dan staat er dat kleine woordje, en daar mag ik niet overheen gaan vanavond. Indien de rechtvaardige, dat zijn arme zondaren in zichzelf, maar toch, getrokken, betrokken op het enige offer, op het heil, op de zaligheid die in Christus Jezus is. Zalig worden. Daar zit de naam van de Heer Jezus in. Matthäus 1, de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament. En gij zult zijn naam heten Jezus. Hij maakt zalig. En lieve gemeente, hoeveel belemmeringen en bezwaren er dan bij ons ook zijn. Een hard hart. Een onwillig hart. Misschien zegt u zelfs met de apostel Paulus een vijandig hart. Aanvallen. Verleidingen. Verzoekingen. Wat er ook is. Hij is machtig. Omdat hij de zaligmaker is. Om van zonde en schuld en alles wat daarbij hoort te verlossen. Mag ik één of twee dingen noemen? U klaagt misschien over blindheid. Hij is machtig om uw blinde ogen te openen, want hij is zaligmaker. Hij verlost van blindheid. U zegt, het pak van mijn zonde drukt mijn schouders naar beneden, geestelijk van binnen. Hij is machtig om het pak van de zonde van u af te nemen, over te nemen, weg te nemen. Zie het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Misschien zit er een jonge man of een jonge vrouw of een ouder iemand die zegt, ja, ik heb zoveel last van die zondige smetten, die onreinheid in mijn hart. Dwaze, verkeerde, zondige gedachten. Overdag en soms ook 's nachts als ik wakker lig, bestormen ze me. Het bloed van Jezus Christus maakt zalig. Reinigt van alle zonde. Ja, ik voel me zo krachteloos. Heer, ik voel mijn krachten wijken en bezwijken. Bij Hem is kracht. En Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. Zalig. Maken. En dan moet u er in het licht van wat het evangelie zegt nog iets bij zeggen. En dat bedoelt Petrus vast ook. Zalig maken. Dat is niet alleen maar zalig maken in de zin van verlossen van zonde. Die zalig maken, die zoekt ook. Want de Zoon des Mensen, Lucas 19 vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij wil de schuld wegnemen, de blindheid genezen, reinigen van onreinheid. Maar als hij dat doet, dan komt hij zelf. Dan hoeft die zondaar zich niet een beetje op te knappen of proberen naar de Heere Jezus toe te wankelen. Nee, hij zoekt hem of haar op midden in de dood en in de schuld. En dat doet hij heel in het bijzonder wanneer zijn woord geopend is en wanneer je de Bijbel leest en wanneer je bezig bent met de dingen van de Heere. En heel in het bijzonder als je in de kerk zit. Elke kerkdienst, ook deze avonddienst, is een bewijs dat de Heere Jezus zoekt om zalig te maken. Hij zoekt, zegt Calvijn, over de kerkdienst onder hen die horen naar het woord. En hij laat zijn bloed druppelen van de kansel. En hij zoekt naar arme zondaars harten die het leven bij zichzelf niet meer kunnen vinden. O, laat u zalig maken. Wend u tot hem toe en wordt behouden alle gij einden der aarde. Tijd om te buigen. Tijd om te haasten naar de genade van God. Tijd tenslotte om ons toe te vertrouwen aan de trouw van God. Het laatste vers zegt dat. Zo dan ook die lijden naar de wil van God, dat zich hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Ja, daar komt dat thema van het lijden weer terug waar ik de preek mee begon. Petrus bereidt die mensen, die christenen daar in Noord-Turkije, Klein-Azië voor, dat lijden aanstaande is. Of misschien zitten ze er al in. Maar hij maakt wel onderscheid. Hij zegt in een paar versen, even voor onze tekst, ja, je moet niet lijden als een kwaaddoener, als een zondaar. Soms lijden mensen door eigen schuld. We kunnen van alles over ons heen halen. Roekeloos lijden en een ongeluk krijgen. Ja, dan lijd je door eigen schuld. Of ten gevolge van onverantwoordelijk leven heel veel geld kwijtraken en straatarm worden. Dan lijd je door eigen schuld en vult u het verder maar aan. Maar als je naar de wil van God leidt, in gehoorzaamheid aan zijn woord, buigend voor zijn strenge hand, maar ook hopend en vluchtend tot zijn genade in Christus Jezus. Dan heb je een sterke toevlucht. Dan kun je zingen met Luther te midden van allerlei vijanden. Een vaste burg is onze God. Een toevlucht voor de zijne. Ja, dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat hier in de tekst staat. Zo ook die lijden naar de wil van God. Dat zij hun zielen, u mag ook lezen, heel hun leven, met alles wat er in dat leven gebeurt, dat ze die toevertrouwen, aanbevelen aan hun getrouwe schepper. Waarom getrouwe schepper? Je zou eigenlijk verwachten, in het licht van de voorgaande verzen, dat Petrus zou zeggen, aan de getrouwe verlosser. maar hij zegt schepper. We hebben het gelezen in de geloofsbelijdenis van Nicea. Vrijwel hetzelfde als wat in de apostolische geloofsbelijdenis staat. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. Petrus zegt het niet voor niks. God die ons geschapen heeft, die de hele wereld in zijn hand heeft, want er is niets in deze wereld van zienlijke of van onzienlijke dingen wat niet door hem geschapen heeft. Wat ben je gelukkig als je jezelf in de handen van die schepper mag leggen. Denkt u nog even aan die coronacrisis. Dat vreselijke, listige virus wat voor onze menselijke ogen niet te zien is. Wat rondgaat, verwoestend, dodelijk. Als ik te midden van alle angst, en misschien zijn sommigen onder ons angstig, vooral de ouderen en de kwetsbaren, dat het virus ook hen zal treffen. Wat een genade als je je leven te midden van de grootste crisis aan de schepper van hemel en aarde mag toevertrouwen. Die alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. Zonder de wil van de hemelse Vader, zegt onze catechismus, zal er geen haar van mijn hoofd vallen. Zegt u het ook in deze tijd? Zegt u het ook met het oog op uw kinderen, met het oog op uw kleinkinderen? Heren, mogen we ons aan u toevertrouwen? Dat mag het geloof hoor. Hoe klein en aangevochten het ook is. Toevertrouwen aan de Heere. En dan ben je veilig. Veilig voor alle gevaren. Veilig voor de vervolgingen en het lijden waar Petrus over spreekt. Veilig voor epidemieën en pandemieën. Veilig voor het sissen van de vorst der duisternis. Veilig in Gods eeuwige armen. Maar laten we dan ook niet vergeten. Als Petrus spreekt over die almachtige schepper, gebruikt hij hier niet het woord almacht. Al had hij het ook kunnen gebruiken. Hij gebruikt het woord getrouwe schepper. De schepper van wie wij belijden. En soms kan me dat diep ontroeren, gemeente, als ik dat aan het begin van de dienst mag zeggen. En ik hoop dat u dat ook wel eens hebt. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die nooit laat varen de werken van zijn handen. Het is wel eens gebeurd dat dat ene zinnetje een hele preek was. En dat ik eigenlijk daarna het liefst zou zwijgen. Heren, dat is het. De schepper die nooit laat varen de werken van zijn handen. U houdt getrouw uw woord. En weet u waar een kind van God in het geloof daarbij altijd terechtkomt als je de trouw van de schepper, zoals dat hier beleden wordt in deze tekst, echt geestelijk gaat verstaan? Dan zeg je, ja Heere, al zo lief hebt u als de grote schepper van alle dingen de wereld. De geschapen wereld staat er letterlijk gehad. Dat u in uw onuitsprekelijke trouw uw enige geboren zoon gegeven hebt. Gode zij dank. De schepper zij dank. De trouwe schepper zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En als je nou in alle vragen van je hart, de geestelijke vragen, maar ook de stormen die over je leven gaan, of het nu door de crisis komt of niet, als je je baan kwijtraakt, als hij met pijn en eenzaamheid in aanraking komt die onoplosbaar lijkt, zoals zoveel ouderen vandaag de dag ook door de crisis heel eenzaam geworden zijn. Of geestelijke strijd je leven teistert, soms bijzonder als je ouder wordt, dat er geschud wordt, net als bij die man over wie ik het had in de inleiding van de preek. Heere, geef dat ik een ruim sterven heb, maar het werd zo benauwd. Eén ding. Hij laat niet varen de werken van zijn handen. En daarom, Heere, met alle lek en gebrek van mijn kant, vertrouw ik maar aan u toe. Neem u me aan in uw genade. Berg u me in het verborgen van uw tent. U weet het misschien dat in de jaren 50 van de 19e eeuw in Londen er een pestepidemie was. En er stierven heel veel mensen. Spurgeon, de bekende prediker van het evangelie, wiens geschriften nog altijd gelezen worden, was toen jong predikant. De mensen zeiden tegen hem: ga alsjeblieft uit de stad weg, want je loopt gevaar besmet te worden. Hij kon het niet. En hij zocht iedere dag zijn gemeenteleden op die ziek waren of stervende waren. Hij is er door God doorheen gedragen. Wat hield hem staande? Elke dag, vlak bij zijn huis, kwam hij langs een winkel van een schoenmaker. En die had een groot papier op zijn gesloten winkel op de etalageruit geplakt. En daar stond met schoensmeer op geschreven: wie in de schuilplaats des Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Gij zult tot de Heere zeggen: mijn toevlucht en mijn burg, mijn God op welke ik vertrouw. En elke dag zei Spurgeon zo zachtjes voor zichzelf weg: ja, Heere, daar moet ik het van hebben. Daar moet ik het van hebben. Want u, de grote schepper van alle dingen, beschermt uw kerk door uw machtige hand. Zijn machtige arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Amen. eindigen met dankzegging en gebed, gemeente. Heere, wat een wonder dat U de trouwe schepper blijft. Die nooit laat varen de werken van uw handen. En Heere, dat is een troost voor alle die u vrezen. Zo zoals de psalmdichter het zegt. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Maar dan ook de ootmoedige beden. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Heere, dat zult u doen in het leven van al uw kinderen. Maar u heeft er vanavond ook geklonken. Dat wie u niet vreest. In levensgevaar, in doodsgevaar. In eeuwigheidsgevaar is. O God, schud u ze wakker. Alstublieft. Laat ze niet los. Laat ze niet gaan. Maar wil u nog trekken. Met de koorden van uw lief. Op de nauwe weg. Die voor het geloof toch zo'n ruime weg is. Want als u, een worstelende zondaar, het evangelie doet opstaan als een opgaan als een morgenster in de harten. Dan wordt het licht. Dan wordt de poort zo ruim. En zo wijd. Want die is geopend door de benauwenissen van de lijdende borg en zaligmaker. Van de Heere Jezus Christus. O zegen ons met zijn genade. Ga met ons deze week in. Sterk ons bij al het werk. Of dat nu op een bedrijf is, of op het land is, of thuis is. Zegen onze kinderen, Heere. Ze mogen weer naar school. Hebben nu waarschijnlijk al vakantie. Wil u ze zegenen, ook als de vakantietijd aanbreekt. En bewaar ons allen. Voor alle gevaren. Bewaar ons voor de pandemie. Maar bewaar ons bovenal. Voor het dodelijke gevaar van de zonde en van het onbekeerd blijven. Bewaar ons voor een onverwachte en onverzoende dood. We bidden het in de naam van de Heere Jezus. En we danken u voor alles wat u gaf op deze zondag. Zegen het woord. Alles wat er verkeerd was in spreken of luisteren, verzoen het door het dierbare bloed van Christus. En neem onze dank aan in hem uit genade. Amen. Psalm 91, vers 1 is onze slotzang. Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.